Een hele goede morgen. Want het thema voor deze morgen wat ik heb is onderweg naar Gethsemane. Onderweg naar Gethsemane. En hoe kwam dat nou? Ik ben deze week eigenlijk al langer enorm bezig weer met de lijdensweek van de Heere Jezus. En we hebben dan de 40 dagen waar we 40 dagen voor Pasen. Maar wat mij zo bezighoudt is dan die laatste week. En ik weet niet of u dat wel eens gedaan hebt. Je kunt eenvoudig zo'n lijstje, zo'n tabel op internet vinden. Waar alle evangeliën staan en waar die lijdensweek helemaal staat uitgewerkt. En dan is het de uitdaging om dan niet alleen dat lijstje te lezen, maar de Bijbel te openen en al die gebeurtenissen te lezen. Te lezen in Matthäus, in Marcus, in Lucas en Johannes. En dan lijkt het wel of die lijdensweek, die wordt zo ruim, zo groot, zo bijzonder, maar ook zo indrukwekkend te zien waar de Heere Jezus doorheen ging. Maar het meest bijzondere vind ik dat in die lijdensweek, dat hij steeds de Vader en ons op het oog had. Het was daar doorheen. En dat is heel bijzonder dat te ontdekken. En wat nog zo bijzonder is, dat als je dan Johannes' evangelie ernaast legt, en u weet het, dat de andere drie, dat noemen ze de synoptische evangelieën, die lijken ook zo op elkaar, die gaan aardig met elkaar op. En als je dan Johannes' evangelie ernaast legt, dan lijkt Johannes toch vanuit een hele andere visie, vanuit een hele andere kijk, dat te beschrijven. En dan merk je dat bij de eerste drie evangeliën is het allemaal feiten en geschiedkundig. En het lijkt alsof Johannes even daar uitstapt en even naar de diepte gaat, naar de relatie met God. Je proeft ook in Johannes continu de liefde van God dwars door alles heen. En dat is zo mooi te ontdekken. En wat zo bijzonder is ook, is dat dat onderweg naar Gethsemane, dat is de tijd dat het avondmaal was gehouden en de Heer Jezus vertrekt naar Gethsemane. En de drie evangeliën, de Matthäus, Marcus en Lucas, hebben dan een paar verzen. De een twee verzen, de ander vier, de ander zes verzen. En die beschrijven heel kort iets van de weg van het avondmaal naar Gethsemane. Maar het bijzondere in het Johannes-evangelie is dat de Johannes-evangelie drie hoofdstukken wijdt aan het onderweg zijn naar Gethsemane. Nou, als u uw Bijbel bij u hebt en u kijkt in Johannes hoofdstuk 14, Johannes hoofdstuk 14, je hebt in Johannes 13 de voetwassing en Judas die wordt gewaarschuwd en het avondmaal. En dan Johannes 14, die sluit af in het laatste vers, vers 31. En dan staat er, staat op, laten wij hiervan gaan. En dat is eigenlijk aan het eind, aan het hele betoog wat de Heere Jezus hield aan met zijn discipelen, met de apostelen, tijdens het avondmaal. En hij eindigt daar zijn betoog en dan staat op, laten wij van hier gaan. En dan hoofdstuk 18 vers 1. Hoofdstuk 18 vers 1. Daar staat, na dit gezegd te hebben, ging Jezus met zijn discipelen naar de overzijde van de beek Kidron, waar een hof was. En dat is het hof Gethsemane. En daartussen, tussen 14 vers 31 en hoofdstuk 18 vers 1, liggen drie heel bijzondere hoofdstukken. Hoofdstuk 15, 16 en 17. En ik begon me eigenlijk toch eens af te vragen, waarom wordt hier die drie hoofdstukken eigenlijk zo besproken? Waarom was de Heer Jezus tijdens het avondmaal niet klaar en wandelde met zijn discipelen naar dat hof van Gethsemane, zoals je dat in de andere drie bijna zou denken? Maar hier in Johannes, dat Johannes iets laat zien van een geweldige rijkdom die de Heer Jezus onderweg deelt met zijn volgelingen. En ik vroeg me af, zou het niet zijn om ons te helpen die weg ook durven te gaan? Dat wij niet alleen hier op reis zijn naar de heerlijkheid, maar dat wij ook eigenlijk zo gezegd onderweg zijn naar Gethsemane. Want u kent dat gebeurtenis in Gethsemane, waar eigenlijk het dieptepunt van de Heer Jezus tegenover de wil van zijn vader beschreven staat. Wij kijken soms het dieptepunt van het kruis. Maar soms denk ik, het dieptepunt lag al daar. De zielenstrijd van de Heer Jezus, die lag in Gethsemane. In Gethsemane vroeg hij nog, mocht het zo zijn, kan het zo zijn dat er een andere weg is, een andere beker. En toch die prachtige woorden, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En ik proef zo in die drie hoofdstukken dat ze daar een onderwijs krijgen onderweg naar Gethsemane, of wij als gelovigen vandaag de dag op weg zijn tot dat momentopname van Gethsemane, dat het werkelijk alleen nog maar om Gods wil gaat en niet meer om onze wil. En ik merk dan in mijn eigen leven dat ik nog steeds onderweg ben. Ik heb die momenten dat ik denk dat het gaat echt alleen om de Heer. En dan laat de Heer me zo vaak zien. Nou, Jack Nuchter, het gaat ook nog heel veel om jou. Het gaat ook nog heel veel om je vrouw. Het gaat nog heel veel om je kinderen. Het gaat nog heel veel om je leven. Het gaat nog heel veel om je verwachtingen. Het gaat nog heel veel en vul maar in. En zo mogen we onderweg zijn naar dat Gethsemane. Want ik geloof dat het tweesnijdend zwaard, zo mooi als dat staat in Hebreeën 4, dat het diepste snee op het moment in Gethsemane. Daar snee het diepst. En de vraag is, hoe diep mag het woord van God vandaag de dag in ons leven snijden? En is het dan niet bijzonder dat de Heere Jezus, als hij onderweg gaat, hè, sta op, laten wij hiervan gaan. En onderweg, en dat is ook zo mooi, dat onderwijs van de Heere Jezus, dat is heel vaak ook onderweg in ons leven, in de gang van het leven, onderwijst hij. En het eerste wat we gaan krijgen in hoofdstuk 15, gaat over snoeien. Gaat over snoeien. Gaat inderdaad over dat tweesnijdend zwaard, het snoeimes wat in ons leven mag gaan. En er zijn zoveel uitleggen over dat hoofdstuk. En laten we met elkaar lezen, het zijn maar 8 verzen, dus we kunnen dat gerust lezen deze morgen. Waar staat, ik ben de ware wijnstok, zegt de Heer Jezus. En mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb, blijf in mij gelijk ik in u. En evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Wie in mij niet blijft, is buitengeworpen. Als de rank en is verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat gij maar wilt en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Heel bijzonder dat de Heer Jezus met dit hoofdstuk begint. Op weg naar Gethsemane. Op weg waar het snoeimes van God ook in zijn leven zal insnijden. En dan geeft hij onderwijs over snoeien. En dit hoofdstuk, dat kun je zo verschillend kijken. Want er staan vier belangrijke elementen. Dat is de vader, dat zijn de ranken, de landman, de wijnstok en de vrucht. Zeg ik dat goed? De wijnstok, de ranken, de landman en de vrucht. Vier elementen. Dus je kunt vanuit elk kun je gaan bekijken, waar gaat dit nou over? Maar als je naar de context van het geheel kijkt, dan gaat het eigenlijk over de wijnbouwer, de landman, die opbrengst wil zien. En daartussen heb je de wijnstok en de ranken en het snoeimes. Dus het gaat hierom, is er vrucht in ons leven? Is er vrucht in ons leven? Willen wij als vruchtbare christenen in deze wereld staan en leven? Is er zichtbare vrucht in ons leven naar anderen toe? Zien mensen dat wij christenen zijn? Zien ze dat? Dat zien ze niet aan ons uiterlijk. Dat zien ze aan ons leven, de manier waarop wij leven, de manier waarop we praten, de manier waarop we reageren, de manier waarop we denken, de manier waarop we met mensen omgaan. Vrucht in ons leven. En dat komt hier zo bijzonder naar voren, want het woordje vrucht komt 6 keer voor. Het gaat om vrucht. Maar het bijzondere is dat de allereerste Heer Jezus zegt, ik ben. En dit is de laatste van de 7 keren in Johannes, de ik ben. Hier zegt hij, ik ben de wijnstok. En wat moet dat voor de discipelen, de apostelen op dat moment in gedachten hebben gedaan? Want ze kenden de wijnstok. De wijnstok, Israël was de wijnstok. Alleen heeft Israël nooit die vrucht opgebracht die het zou op moeten brengen. Maar de Heere Jezus zegt, maar ik ben de wijnstok. Ik ben de ware wijnstok. En dat is zo bijzonder en dat kan hij ook zeggen, want zijn vader is de landman. De relatie tussen de Heere Jezus en de vader komt daar weer zo duidelijk naar voren. Maar die vader verlangt naar vrucht. En dan doet hij 2 dingen. En het lijkt zo hard dat hij aan de ene kant een rank die geen vrucht draagt, dat hij die afsnijdt. Er staat wel, ene zegt snoeien, maar in de grondtekst staat werkelijk afsnijden. Je hebt er geen deel meer aan en die werpt hij weg. Dan zou je eens denken, wat voor een landman is dat? Nou, het gaat de landman hier niet om de rank, het gaat om de vrucht. Want hij heeft de wijnstok niet geplant om alleen maar ranken voor te brengen. De wijnstok is geplant om vrucht voor te brengen. Vrucht voor te brengen. En hier, en daar kun je allerlei theorieën over en doctrines over vinden. Van zijn dat dan gelovigen die geen vrucht dragen en toch verloren gaan? Of gaat dit om ons werk wat dan verloren is gegaan? Nou, daar kunt u zelf, als u het gedeelte weer leest, een antwoord op vinden hopelijk. Daar willen we deze morgen niet over discussiëren. Maar wel de vraag, als u in de Heere Jezus bent. En dat is een vraag die u kunt beantwoorden. Bent u verbonden met de Heere Jezus? Bert liet het zo mooi zien door het paspoort. Is ons paspoort getekend? Zijn we kinderen van God? Kunt u dat gewoon ronduit zeggen? Ja, ik ben een kind van God. Op grond van genade, op grond van het geloof, mag ik zeggen, ik ben een kind van God. Kunt u zeggen, ja, het is goed tussen God en mij. Ik ben gerechtvaardigd door het geloof en ik heb vrede met God. Zegt u dat wel eens? Ik vind dat zijn heerlijke dingen. Ik zeg dat wel eens tegen mezelf. Jack, wat is het toch geweldig dat je vrede met God hebt. Jack, wat is het toch een voorrecht te weten dat je niet meer onder het oordeel staat, maar dat je gerechtvaardigd bent door het geloof. En dan bemoedig ik mezelf met die geweldige rijkdommen uit het woord van God. Dat mag je gerust tegen jezelf zeggen. Dat heeft niks met hoogmoed of trots te maken. Dat heeft te maken met de waarheid van het woord van God tot u nemen. En als u dat weet, als u weet, ja, ik ben verbonden met die wijnstok, ik ben een kind van God, ik ben een rank die erna verlangt om verweven te zijn met het leven van Christus, Wat is dan de uitwerking daarvan? Wat is dan de uitwerking daarvan? Als dat zo is. Is de uitwerking dat u nog steeds wil dat andere mensen veranderen? Zodat u het wat makkelijker hebt? Dat deed ik, hè, toen ik pas christen was geworden. En wij hebben natuurlijk een huwelijk 18 jaar zonder de Heer gehad. Nou, dat is echt niks. En toen kwamen we beide tot geloof. En de Heer die kwam in ons huwelijk. En we begonnen te leven. Ja, een heel ander leven. En toen merkte ik dat je ook mag bidden voor elkaar. En wat heb ik gebeden voor Nel? Dat zij zou veranderen. Dat zij zou veranderen. Tot op een gegeven moment dat de Heer zei, nou Jack, hou maar op, want ik verhoor dat gebed niet. Wil jij veranderen? Ik kom wel met haar klaar. Maar met jou kan ik niet doorkomen. Want je bent zo bezig met een ander. Is de vrucht van ons leven, is dat nog steeds de ander? Of is het nog steeds die verandering die u ondergaat? En je komt er nooit klaar mee, merk ik. Soms denk je, nou gaat het wel aardig, hè? Nou, dan hoeft er maar dit te gebeuren en dan blijkt dat je er nog lang niet bent. Het is helemaal niet aan leeftijd gebonden. Maar je bent er nog niet. Straks zullen we er zijn. Als we daar binnenkomen, dan is het over. Maar tot nu toe, wat doet dat snoeien van de Heere? Want weet u, het is zo mooi dat hij hier zegt, en als hij gaat snoeien, dan snoeit hij wie? De vruchtdragers. De vruchtdragers. Ik dacht eerst, nou dat is toch wel een beetje oneerlijk, Heer. Waarom snoeit u niet degene die geen vrucht dragen? Ga daar met de botte bijl op in. Maar waarom de vruchtdragers? Omdat de Heere God nooit tevreden is met één vruchtje. Want hij wil die volledige heerlijkheid van hemzelf dwars door ons heen laten stromen. Hij wil laten zien dat er veel meer is. Want we lezen in vers 2 ook, die snoeit hij, elke die wel vrucht draagt, snoeit hij opdat zij meer vrucht dragen. De Heer zoekt ernaar dat er meer vrucht zichtbaar wordt in ons leven. En dan gaat hij verder in vers 5. Dat we veel vrucht dragen. In 8 vers 8 ook. Hier is mijn Vader verheerlijk dat gij veel vrucht draagt. Met andere woorden, de Heer wil continu maar doorgaan, vermenigvuldigen in ons leven. Dat we niet alleen een druifje hebben, maar dat we kisten vol met druiven kunnen brengen voor zijn troon van genade. Vruchtdragers. En daarvoor moet je gesnoeid worden. En dat is juist het proces wat we het liefst willen vermijden. Het moet ons een beetje voor de wind gaan. Ik merk dat ook in christelijk Nederland, maar ook in mijn eigen leven, dat we zo worden ingepakt door het denken van de wereld. Het moet goed gaan, het moet allemaal lekker gaan, het inkomen, je rekening kunnen betalen, je dagelijks eten, geen zorgen met je kinderen. Het moet allemaal lekker gaan. De Heere zegt, als je mij volgt, dan gaat het af en toe niet lekker. Want er gaat af en toe dat snoeimes in je leven. Ik laat dingen toe in je leven, zodat je meer van mij gaat verwachten. Want staat er hier niet in de Bijbel, zonder mij kunt gij niets doen. Zonder mij kunt gij niets doen. Daar heb ik mee geworsteld. Want ik zei nog van, ja maar ik doe dit, ik doe dat, ik doe dat, ik doe dat. Dan zegt de Heer, ja dat doe je allemaal in eigen kracht. Maar dat heeft geen vrucht. Het heeft geen eeuwigheidswaarde. Natuurlijk kunnen wij heel veel doen. Maar het heeft allemaal geen eeuwigheidswaarde. Wat je doet vanuit hem heeft eeuwigheidswaarde. En dan blijkt het dat als je wil leven tot eer en glorie van de Heere God, dan heb je hem nodig om te leven tot eer en glorie van zijn naam. Dan moet je haast, mag ik het zo zeggen, dan moet je de Heere Jezus betrekken in alle facetten van je leven. En we gaan zo makkelijk weer ons eigen weg. Ik heb geen tijd om te bidden. Ik heb geen tijd om Bijbel te lezen. En we zijn druk, 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 druk. En dan vind ik het gek dat het niet loopt, gek dat het niet gaat. Waar zijn die momenten dat we de Heere Jezus daar overal in willen betrekken? En zeggen, Heere, wilt u me helpen? Wilt u me wijsheid geven? Wilt u me geduld geven? Wilt u me de juiste woorden geven? En dan hoef je echt niet een half uur voor op je knieën. Dat we hebben een rechtstreekse relatie met God. Als je ergens een moeilijk gesprek hebt en je klopt aan, op dat moment kun je zeggen, Heer, ik sta aan de deur te kloppen, wilt u me helpen? Hem erin betrekken. Zonder hem kunnen wij niets doen. Nou, dat valt tegen hoor. Om dat er aan te nemen. Te belijden dat je niets kan. Terwijl je in jezelf vindt dat je zoveel kunt. En dan te komen tot dat punt. Nou, dat is onderweg gaan naar Gethsemane. Dat is een leerproces. Is het snoeimes van de Heere toe te laten in je leven. Dat is te komen tot het punt te belijden, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is te komen tot dat punt waarin je zegt, inderdaad, Heere Jezus, zonder u kan ik niets doen. Het heeft totaal geen waarde als u er niet in betrokken bent. Nou, daar zou je moedeloos van worden, hè? Daar zou je juist moedeloos van worden. Is dat nou onderweg gaan naar Gethsemane? En dan vind ik het zo bijzonder dat dan hoofdstuk 16 komt. Want het lijkt haast een weg onderweg gaan naar Gethsemane. Dat is een zware weg, een moeilijke weg. En dat druist in tegen onze natuur. En de Heere weet dat. En dan komt hij met hoofdstuk 16 met de geweldige boodschap dat er een trooster is. Dat de Heilige Geest met ons zal zijn. En als we de verzen, nou ja, je zou het hele hoofdstuk lezen. Dat is trouwens uw huiswerk voor vandaag. Hoofdstuk 15, 16 en 17 lezen. En daar eens over nadenken. En dan in uw gedachten houden dat de Heere Jezus het avondmaal had gehouden. Judas die was de club verlaten. En hij is onderweg naar dat punt om te gaan bidden. En dan onderwijst hij deze drie hoofdstukken. En dan met dat in gedachten, dan denk je, hoe is het toch mogelijk? Iemand die zelf die weg moet gaan, dit kan onderwijzen. En dan in vers, hoofdstuk 16, het werk van de trooster. En dat is zo bijzonder wat hij dan allemaal leert. Hè? En dan zegt hij in vers 7 bijvoorbeeld, doch ik zeg u de waarheid. Het is beter voor u. Dat ik heen ga. Wie heeft hij hier op het oog? Hij zegt niet, nog even en ik ben er vanaf. En ik ga gelukkig weer naar huis. Ik ga gelukkig weer naar mijn vader. Dan zit de taak erop. En al die lastige mensen, die hele wereld. Hij zegt, het is beter voor u. En dat raakt mij diep. Het is beter voor ons dat hij is heen gegaan. We zouden soms zo willen dat de Heere Jezus nog op aarde was. Dat we hem konden zien, konden betasten, konden luisteren en gemeenschap met hem hebben. Maar hij zegt, nee, het is beter voor u dat ik heen ga. Want nu komt er iets wat eeuwig bij u blijft. Niet alleen bij u blijft, maar in u woont. En ik denk dat is iets van het onderweg zijn naar Gethsemane. Ik zei net al, we moeten gesnoeid worden. Onderweg gaan naar Gethsemane heeft met snoeien te maken. Niet meer mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar het heeft ook te maken met, het is niet meer beter voor mij, maar beter misschien voor de ander. Het is beter voor de ander. En dat kost wat. Want zijn we niet allemaal bezig, druk bezig om er beter van te worden? Werken we niet hard om er beter van te worden? Maken we niet keuzes om er beter van te worden? Misschien maken we wel eens keuzes ten koste van een ander om er beter van te worden. En de Heer Jezus zegt hier, het is beter voor u. En dat geldt in ons individuele leven, maar dat geldt ook voor de gemeente van de Heer Jezus Christus, zoals wij samenkomen. Ik merk zo vaak dat het in de gemeente soms niet meer gaat, is het beter voor de gemeente in zijn geheel, maar de gedachte is, het is beter voor mij en daarom wil ik dit en daarom wil ik dat en daarom wil ik zo. En dan zijn we met onszelf bezig. Maar de Heer Jezus zegt, nee, het is beter voor u. Wat is beter voor de gemeente? Dat de gemeente bijdraagt, dat de gemeente groeit, dat de gemeente sterk komt te staan. Dat hier een eenheid van gelovigen is waar niemand aan kan tornen. Omdat we allemaal kijken van, is het beter voor de ander? Is het beter voor de gemeente? De Heer Jezus zegt, het is beter voor u. Dat is een onderdeel van naar Gethsemane gaan. Dat het inderdaad weer niet om jezelf gaat. Maar dat het om je broeder en zuster gaat. Dat het om de ander gaat. Wordt hij of zij, wordt de gemeente er beter van? En uiteindelijk is dat ook een Bijbels principe. Want zijn alle gaven nou gegeven zodat wij erbij beter van worden? Of zijn de gaven gegeven tot opbouw van de gemeente? Met andere woorden, als u gaven bezit, dan zijn die er om juist de ander en de gemeente daardoor op te bouwen. Het is beter voor de ander dat u die gaven hebt ontvangen. En dan komt dat inzetten, dat inschakelen, dat meewerken, meedenken, meestrijden. Dat hebben we nodig binnen de gemeente van de Heer Jezus. Klagers en zuchters zijn er genoeg. Maar we hebben arbeiders nodig. We hebben mensen die zeggen, ik wil de schouders eronder steken. Ik wil kijken wat beter is voor de ander. En hier zegt hij, het is beter voor u dat ik ga, want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet komen. Hij laat eerst dat snoeien zien. En dan zegt hij, maar wees niet ongerust. Ik zend je een trooster. En we hebben die trooster ontvangen. En ieder die tot geloof is gekomen, heeft de Heilige Geest ontvangen op het moment dat je tot geloof komt. Je kunt niet wederom geboren worden zonder de Heilige Geest van God. Dus je hebt het ontvangen. Maar welke ruimte krijgt de Geest in ons leven? Heeft hij de autoriteit over ons leven? Luisteren we naar de Geest van God? Beoefenen we ons daarin? Vragen we wel eens, Heere, leid mij, Heere, spreek tot mij, zodat ik uw stem mag verstaan. En dan zitten de mensen wel eens te wachten op een stemmetje uit de hemel. Nou, de Heer communiceert zijn geest met onze geest. En hoe die dat doet bij een ieder is zo interessant, maar hij spreekt. Hij spreekt door zijn geest met onze geest. Maar daar moet je gevoelig voor zijn, daar moet je wel voor openstaan. En dat betekent dat je een relatie met God hebt. Dat je zijn woord leest. En dat is het zo bijzondere. Want hij zal ons te binnen brengen wat we moeten weten. En hij zal overtuigen. Geweldige dingen die hij hier zegt. En dan zegt hij in vers 12 van hoofdstuk 16. Nog veel heb ik u te zeggen. Moet u eens nagaan. Dit is maar een gedeelte. Maar gij kunt het thans niet dragen. Doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u wijzen, de weg wijzen tot de volle waarheid. Er is een volle waarheid. Er is veel meer dan we beseffen. Hij zal ons de weg wijzen. We zijn onderweg. En hij wijst ons de weg. En dan komt er zoiets moois. Want hij zal niet uit zichzelf spreken. Maar al wat hij hoort, zal hij spreken. En de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken. want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Hier zien we een geweldige relatie tussen de Heere Jezus en de Heilige Geest. En dat de Heilige Geest nooit zichzelf zal verheerlijken. Gebeurt wel, en gebeurt heel wat, waar de Geest verheerlijkt wordt. Waar de Geest eigenlijk het centrale punt is van het christendom. Maar hier staat, hij zal mij verheerlijken. Als de Geest die u hebt ontvangen u niet wijst op de Heere Jezus, dan vraag ik me af welke geest dat is. Want hij wijst ons op de Heere Jezus Christus. Altijd op hem. Want die is ook uiteindelijk de enige die waardig is om de boekrol te openen. Dat zal niet de Heilige Geest zijn. Dat is het Lam staande als geslacht. Dat is de enigste waar we onze aandacht op moeten vestigen. En dat is zo bijzonder als je dat hier ziet. Dan nog een bemoediging, vers 16. Hij zegt, nog een korte tijd en gij ziet me niet meer. En nogmaals een korte tijd en gij zult mij zien. De Heer Jezus zegt, ja, ik zal weggenomen worden. En of hier nou bedoeld wordt de 3 dagen tussen de kruisiging en de opstanding, of dat hier wordt bedoeld de opname en de wederkomst. Allebei in het zicht van de eeuwigheid is een korte tijd. Het is en blijft een korte tijd. En dan zegt de Heer eigenlijk als het ware, als we onderweg zijn naar Gethsemane, dan zegt hij, het zal niet eeuwig zo zijn. Het is een korte tijd. Maar je zult mij gaan zien. Je zult mij ontmoeten. En is het niet waar dat hij die ontmoeting eigenlijk al stukjes bij beetjes openbaart? We hebben soms het idee dat we de Heere Jezus pas ontmoeten als we overlijden. Weet je, ik moet hem vandaag de dag. Ontmoet ik de Heere Jezus. Ik weet nog, ik was theologie aan het studeren. En toen zei Nel tegen mij, van, ik heb liever dat je ophoudt met die studie. Want je begint zo raar te praten. Je praat helemaal niet meer gewoon over de Heere Jezus en over je geloof. En toen dacht ik, Verhip, je hebt hartstikke gelijk. Ik begin veel meer gewoon over dingen te denken in plaats van een relatie te hebben met. En toen ben ik op mijn knieën gegaan en ik weet nog, het was in Lalacha in de bergen. En ik zeg, Heere, mag ik de Heere Jezus weer ontmoeten? Mag ik hem weer ontmoeten? En toen was het of Gods geest tegen me zei, dat is niet zo moeilijk. Ga maar gewoon een evangelie lezen. Dan ontmoet je hem. Dan zie je hem, dan hoor je hem, dan krijg je die ontmoeting. En het werkt. Het werkt. Door het lezen van een evangelie vond ik de Heere Jezus weer. Kreeg ik weer een ontmoeting met hem. Het is het levende woord van God. We doen er soms over alsof het gewoon het geschreven woord. Ja, dat is het ook, maar het is het levende woord. Het wordt door de geest van God levend gemaakt aan ons hart. We kunnen hem ontmoeten. En we zitten soms maar die ontmoeting te wachten dat we hem werkelijk zullen zien. Maar we kunnen hem vandaag ontmoeten. Vandaag. Ik weet nog, Dato Steenhuis zei nog wel eens, ik heb een kleurenfoto van de Heere Jezus. Heeft u dat wel eens horen zeggen? En dan gaat hij die kleuren beschrijven van de hoge priester en zo. Hij zei, ik heb een kleurenfoto. We kunnen hem ontmoeten. Hij is aanwezig. En is dat niet geweldig dat hij ons ook daarmee vertroost? En dan zegt hij in vers 33, dit heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld leidt gij verdrukking, maar houd goede moed. Houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Weet u, als we met de Heere Jezus na het avondmaal, hè, avondmaal vinden we soms al moeilijk, dan zie je ook al dat er minder mensen komen, maar het avondmaal en dan die deur uitgaan, dan onderweg gaan naar Gethsemane. En dan krijg je dat snoeien, dan krijg je de moeilijke tijden, maar dan geeft hij de trooster. Hij vertroost ons in die tijd, maar hij zegt ook, houd goede moed. Ik heb overwonnen. En we kennen allemaal Romeinen 8. Wij zijn meer dan overwinnaars. Geloven we dat nog? Durven we nog te staan in deze wereld als meer dan overwinnaars? Dat is de vraag. Maar hier, in de wereld leidt gij verdrukking. Dat is logisch. Daar moet u niet verbaasd van staan. De eerste Petrusbrief gaat er helemaal over. En die zegt dan, weet gij dan niet dat gij verdrukking moet lijden? Weet gij dat niet? Zijn we dat vergeten? Of vinden we dat niet meer passen bij het moderne christendom van 2012? Waarbij het goed moet gaan. Nee, we zijn onderweg naar Gethsemane. Dat snoeimes is nog steeds niet diep genoeg. En als er één is hier die zegt, nou, ik ben tot dat punt gekomen waar het alleen nog maar om de wil van de Vader gaat. Dit mes is in het diepste van mijn ziel gekomen. Dan wil ik graag van u leren. Dan wil ik vragen, hoe bent u tot dat punt gekomen? Want ik worstel nog steeds met mijn eigen gewil, met mijn eigen verlangens, met mijn eigen wensen. En het gaat zo vaak nog om mij. Hoe bent u tot dat punt gekomen? Het gaat helemaal niet meer om mij. Onderweg naar Gethsemane. En dan komt dat hoge priesterlijk gebed. Ik heb het gebed eigenlijk altijd op zichzelf gezien. Dat staat er en daar kunnen we van leren. En daar kun je ook weer opnieuw naar kijken. Wat kun je ervan leren? Maar ik vind het zo bijzonder dat het gebed is onderweg naar Gethsemane. En dan is het ook logisch dat in de eerste vijf versen van hoofdstuk 17 de Heere Jezus, sommigen zeggen, voor zichzelf bidt. Maar dat kan ik er niet uithalen. Hij bidt voor zijn Vader, voor de verheerlijking van de Vader. Er staat, dit sprak de Heere Jezus en hief zijn ogen ten hemel en zeide, Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon. En dan zou je daar een punt kunnen zetten. Zie je, het gaat om hemzelf, dat hij verheerlijkt wordt. Hij zegt, nee, kom maar opdat uw Zoon u verheerlijke. Het ging hem om de Vader. En de heel zijn leven ging het om de Vader. Het ging om de wil van de Vader, de tijdsklok van de Vader. Het ging hem 100% om de Vader. En dat is het bijzondere van dit gebed. Zo dicht bij Gethsemane. En dan bidt die Heere, verheerlijk mij. Niet voor mezelf, maar zodat ik u kan verheerlijken. En als wij bidden om een zegen, Heere, wilt u me zegenen? Wat bedoelen we daarmee? Wat bedoelen we daarmee? Dat wij alleen maar ontvangen? Of bidden we, Heere, zegen mij, zodat mijn leven voor u een zegen zal zijn? Is daar die terugwerkende gedachte dat het om hem gaat? Of is het weer dat ontvangen? Zegen mij, Heere, zegen mij en zegen mij. Maar indirect is het opdat wij dan een leven gaan leiden wat tot zegen, als ik het zo mag zeggen, voor de Heeren is. Ik vraag me wel eens af hoe de Heeren naar me kijkt. Hoe kijkt hij naar ons? Gewoon in de moment op fases van ons leven. Hoe kijkt, als de Vader en de Zoon op de troon gezeten zijn, hoe kijken ze naar ons? Zo verblijd? Daar gaan ze weer. Hoe kijkt de Heer ernaar? Ouders kennen dat. Hoe kijken we naar onze kinderen? Alleen maar met zorgen en of kijken we met blijdschap? Kijk je met vreugde? Nou, hoe kijkt de Heere God naar ons? Naar ons leven? En de Heere Jezus zegt, verheerlijk me, zodat ik u kan verheerlijken. Geweldige woorden. En dan kunnen we dat hoofdstuk verdelen. Daarna dan bidt hij voor degene die bij hem zijn. En dan in vers 20. En dat is zo mooi. En ik bid niet alleen voor deze die bij hem zijn, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Dat zijn wij. Wij zijn daarna gekomen. En de Heere Jezus onderweg naar Getsemane had u en mij al op het oog. Op dat moment bad hij al voor ons. Nou, dat is moeilijk hoor. Als je zelf op weg bent naar een diepe punt in je leven, om dan te bidden voor anderen. En weet je welke mensen die dat doen? Die heel dicht bij de Heere Jezus leven. En dat zie je soms als je mensen op hun ziektebed en soms in hun laatste dagen van het lijden, van het ziek zijn, dan merk je dat ze zo bezorgd zijn voor de ander. Niet meer voor zichzelf. Waar halen ze dat vandaan? Ik denk dat ze het hieruit vandaan halen. Uit de bron van de waarheid. Uit het hart van God. Omzien naar de ander. En dan aan het eind van 17, na dit gezegd hebben, ging hij de hof in. En dan kunt u in Matthäus 26, Marcus 14 en Lucas 22 kunt u lezen wat daar gebeurde. Misschien is dat goed om dat daarna ook aansluitend te lezen. En met elkaar weer eens te overdenken. Maar wij zijn ook onderweg. En niet zoals Bert dat alleen zei, onderweg naar de heerlijkheid. Maar op horizontaal niveau zijn wij ook onderweg naar Getsemane. En de vraag is, hoe diep mag dat snoeimes gaan in uw en mijn leven? En waar zijn de plekken dat snoeimes eens een keer in moet gaan? Waar zitten we nog aan vast? Wat zijn de dingen waar we nog mee worstelen? Wat is het verdriet en het leed wat we maar meedragen? Welke zaken hebben we maar niet kunnen vergeven en niet kunnen loslaten? Laat de Heer het snoeien. Laat dat mes in je leven gaan. Want het maakt je vrij. Want het geeft ruimte voor de vrucht van God. Hij snoeit u niet weg. Hij snoeit weg wat in de weg staat om de volheid van Hem te ontvangen. Dat snoeit hij weg. We zijn bang dat het snoeimes in onszelf gaat. Nee, niet in onszelf, want van ons houdt hij. En hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Maar alles wat in de weg staat, snoeit hij weg. Snoeit hij weg. Mag hij snoeien. Willen we onderweg zijn naar Getsemane? Het is niet makkelijk. Maar we hebben de trooster. En we hebben iemand die voor ons bidt en pleit. En daartussen mogen we ons bewegen. Daarintussen mogen gaan. Opdat wij vruchtdragers zullen zijn. Laten wij het nou maar eens zien. Weet je, ik word zo moe van die woorden. Je moet uit de kast komen. Nou, je weet wat daarmee bedoeld worden. Wie ze daarmee bedoelen. Ik denk wel eens, nou, wij christenen moeten eens uit de kast komen. Wij moeten dus met rechte hoofden en stevige schouders in deze wereld staan en zeggen wat wij geloven. En daar vreugdevol mee omgaan. Ja, ik ben christen. En zeg dat maar met volle trots. Ben jij, gelooft u? Ja, ik weet niet wat je ermee... Ja, natuurlijk, ik geloof. Laat dat horen. Laten wij nou maar uit die kast komen. Laten wij nou dat licht der wereld zijn, zoals de Bijbel dat zegt, het zout der aarde. Maar dan moet je het wel gebruiken. Onderweg naar Getsemane. Hoe ver mag het mes snijden in uw en in mijn leven? Laten we de Heere danken. Vader in de hemel, als we zo uw woord mogen bestuderen en vanaf volgende week ook stil mogen staan bij de lijdensweek van de Heer Jezus Christus. Heer, dan is ons leven, onze moeite is daar niets bij vergeleken. En Heer, als ik een soort vergelijking heb gemaakt, dan wil ik u daar vergeving voor vragen, want het is niet mogelijk. we hebben er wel van mogen leren dat u onderweg naar Gethsemane deze hoofdstukken onderwijst. En dat u begint met het snoeien. Gethsemane betekent ook diepsnijden in je eigen wil. Komen tot het punt, zelfs als het moeilijk is, en te zeggen, Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En als we die woorden dan ook in onze gebeden uitspreken, mogen we ook onszelf onderzoeken hoe gemeend dat werkelijk is. Menen we dat? Uw wil geschieden. En als we denken dan aan het boek van Job, dat uw wil wel heel diep ook in zijn leven insneed. Heer, dan ga je voorzichtig worden. Maar Heer, u hebt ook laten zien dat als we die weg willen gaan, bereid zijn om te gaan, we die niet alleen hoeven te gaan. We hebben de trooster ontvangen. En u bemoedigt ons, Heer, ook te weten dat het een korte tijd is. Maar nog iets bijzonders is te weten dat u ook vandaag voor ons bidt en pleit. In het hoogpriesterlijk gebed zei u ook, Heere, ik wil nu dat u ze wegneemt uit deze wereld, maar dat u ze bewaart in deze wereld. We hebben uw bewarende hand om ons leven. Onderweg. Niet onderweg alleen naar de heerlijkheid, de toekomende tijd, maar ook onderweg naar het Gethsemane in ons eigen leven. Het punt waarin we tot een totale overgave komen. Waarin het niet meer gaat om ons, maar dat het gaat om u en de ander. De Heere zul je lief hebben. En de naaste als jezelf. Dat is nog steeds een gebod. En dat gebod dat kan alleen maar zijn uitwerking hebben. Als we u toelaten, Heere, alles wat in de weg staat, weg te laten snoeien. En Heer, u kent ons zo, zoals we hier zitten. En u weet waar we aan vastzitten, waar we aan vasthouden, waar we moeite mee hebben. Zaken die we misschien al jaren uit het verleden meeslepen. En die een druk geven op onze ziel, op de vreugde van het leven. Vader, dan is het zo goed als dat snoeimes daar eens in zou gaan. Dat we volledig vrij komen te staan. Open kanalen zullen zijn voor uw zegen. En dat ons leven een zegen voor u zal zijn. Heere, wilt u zo tot uw doel komen in ieder van ons. Maar ook als gemeente in zijn geheel. Verheerlijk uzelf. En dat bidden we. Uit genade, in de naam van de Heere Jezus. Amen.